Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de najaarszendingscollecte voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5 in verpleeghuis Vrijthof in Tiel, voor de heer Van Os, Walmendijk 93, ziekenhuis Rivierland in Tiel, en voor Tony Buis uit Ebbehof, die uit ziekenhuis Gelderse Vallei naar Vrijthof is overgebracht. We herinneren u nog aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond, na de dienst, is er weer sing-in. Woensdag is de dankdag voor gewas en arbeid en de morgendienst is afgestemd op de schoolkinderen en de avonddienst begint om 7:30. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Deze week worden de herinneringen voor de betaling voor de bijdrage aan de solidariteitskas rondgebracht en als u die nog niet hebt voldaan, zien wij uw bijdrage graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm 146, vers 2. Vest op prinsen geen betrouwen. En ook van vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. De versen 2 en 3 van Psalm 146. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 100 en daarvan de verzen 1 en 2. Juich aarde, juich alom, de Heer dient God met blijdschap, geeft hem eer. Want de Heere is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 2 van Psalm 100. Psalm 93 gaan we zingen, en wel de versen 1 en 4, na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van onze God en de samenvatting die de Heer Jezus Christus heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Geen enkel werk, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, vanaf de aarde roepen we u aan. Vanaf uw voetbank, voor uw voeten. Zoals dat verwoord wordt in de Bijbel. Wij mensen hier in de kerk, groot en klein en jong en oud, verbonden met degene die thuis met ons meeluisteren via de kerkradio of op een andere manier. We danken u voor uw trouw. U die grote heilige God die met ons kleine mensjes van doen wil hebben. Het woord tot ons voert. We danken u dat u niet het zwijgen ertoe doet, maar u uitspreekt telkens weer opnieuw. We kunnen het zo nalezen in uw woord. En we hebben met name ook die 10 woorden weer gehoord, de 10 geboden. Dat maakt het wonder alleen maar des te groter. Dat we er nog zijn, dat we er weer zijn, dat we ook in uw huis welkom zijn en thuis bij de kerkradio. Want als we letten op die 10 woorden en dat als een spiegel voor ons leven zetten, kunnen wij niet zeggen, terwijl we ons op de borst slaan, dat hebben we daarna gemaakt, dat hebben wij nou net verdiend. Verre van dat. Heren, we bidden u, laat ons daarom te meer ervan doordrongen zijn dat uw trouw zo onmetelijk is. En alleen maar te roemen en daarvoor te danken. Dat mag op een dankdag, komende woensdag in het bijzonder, maar ook vandaag, net als gisteren en morgen weer opnieuw. Elke dag leven van de verwondering, spreken en zingen en belijden uw grootheid, uw trouw. U die niet loslaat, maar doorgaat. Wil ons ook vanmorgen weer voeden met uw woord. En ons aan de hand van uw woord laten merken waar u heen wilt. En wat u bedoelt met ons leven. Ons leven dat al zo gemakkelijk en zo snel uit het lood geslagen is. Dat wij het soms niet meer weten. Laat ons dan telkens weer handvatten vinden in uw woord. Maar bovenal die uitgestoken hand van u vastgrijpen. En daarmee verder kunnen. Dag na dag. Voetje voor voetje, stap na stap. We willen u bidden om uw zegen, ook over de kindernevendienst en over de zondagschool. De kindertjes die opgepast worden. Geef, Heere God, dat we in alles mogen merken dat u het meent met uw woord. En dat u met ons, jong en oud, het beste voor hebt. Betrek ons zomaar bij uw dienst, bij uw getuigenis, dat vast en dat zeker is. En dat aan ons, eenvoudige mensen, wijsheid leert die van u komt. Heere, wil de boze uit ons midden weren. Dat die ons uw woord niet afhandig maakt, dat die zich er niet tussen wringt en dringt. Maar dat ons hem van het lijf houden. Hem schelden. In Jezus' naam bidden we het uit genade. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. En wel uit Genesis 47, de versen 13 tot en met 31. Genesis 47, vanaf vers 13 tot het einde van hoofdstuk 47. En dan lezen we, er was in heel het land, Egypte, geen brood meer, want de honger was zeer zwaar. En het land Egypte en het land Kanaan raakten uitgeput door de honger. In ruil voor het koren dat men kocht, zamelde Jozef al het geld in dat in het land Egypte en in het land Kanaan te vinden was. Jozef bracht dat geld naar het huis van de farao. Toen nu het geld uit het land Egypte en uit het land Kanaan op was, kwamen alle Egyptenaren naar Jozef en zeiden, geef ons brood. Waarom zouden we in uw aanwezigheid moeten sterven? Het geld is immers op. Jozef zei, geef uw vee. Ik zal u brood geven in ruil voor vee als uw geld op is. Toen brachten ze hun vee naar Jozef en Jozef gaf hun brood in ruil voor paarden, kleinvee, runderen en ezels. In dat jaar voorzag hij hen van brood in ruil voor al hun vee. En toen dat jaar voorbij was, kwamen ze in het tweede jaar naar hem toe en zeiden tegen hem, wij zullen het voor mijn heer niet verbergen dat nu het geld op is en nu de veestapel aan mijn heer is toegekomen, er voor mijn heer niets anders overgebleven is dan ons lichaam en onze grond. Waarom zouden wij voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Koop ons en onze grond in ruil voor brood, dan zullen wij en onze grond de farao dienstbaar zijn. Geef ons ook zaad, zodat we in leven kunnen blijven en niet sterven en de grond niet woest wordt. Zo kocht Jozef voor de farao al de grond in Egypte, want de Egyptenaren verkochten alle hun akker, omdat de honger hun te sterk was geworden. Zo werd het land het eigendom van de farao. En wat het volk betreft, dat liet hij overbrengen naar de steden. Van het ene einde van het gebied van Egypte tot het andere einde ervan. Alleen de grond van de priesters kocht hij niet, want de priesters kregen een vaste toelage van de farao. Ze aten van hun vaste toelage die de farao hun gaf, daarom hoefden zij hun grond niet te verkopen. Toen zei Jozef tegen het volk, zie, ik heb heden u en uw grond voor de farao gekocht. Zie, hier is zaad voor u, zodat u de grond kunt bezaaien. Maar met de opbrengsten zal het zo zijn dat u het vijfde deel aan de farao zult geven en dat de vier andere delen voor u zullen dienen tot zaad voor de akker, tot voedsel voor u en voor hen die in uw huizen zijn en tot voedsel voor uw kleine kinderen. Ze zeiden toen, u hebt ons in leven gehouden. Laat ons genade vinden in de ogen van mijn Heer en we zullen slaven van de farao zijn. Jozef maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in Egypte, tot op deze dag, dat de farao een vijfde deel van de opbrengst kreeg. Behalve dat alleen de grond van de priesters niet aan de farao toebehoorde. Zo woonde Israël in het land Egypte, in de landstreek Goshen. Daar verwierven zij bezit. Zij waren vruchtbaar en werden zeer talrijk. Jacob leefde nog 17 jaar in het land Egypte, zodat de dagen van Jacob de jaren van zijn leven 147 jaar waren. Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem, als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg dan toch je hand onder mijn heup en zweer dat je me goedertierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf me toch niet in Egypte, maar laat me bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei, ik zal overeenkomstig uw woorden handelen. Hij zei, zweer het mij. En hij zwoer het hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofdeinde van het bed. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over dit gedeelte met elkaar nadenken en hebben een drietal versen onderstreept, vers 15b, vers 19 en vers 29a. Het gaat allemaal over sterven. Luister maar. 15b, waarom zouden we in uw aanwezigheid moeten sterven? Het geld is immers op. Vers 19, waarom zouden we voor uw ogen sterven, zowel wij als onze grond? Geef ons ook zaad, zodat we in leven kunnen blijven en niet sterven en de grond niet woest wordt. En 29a, toen de dagen van Israël nabij kwamen, dat hij zou sterven. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen van Psalm 147. Daar wordt gezongen over de macht van het paard. En al lezend kwamen we die paarden ook tegen. Er is iets bijzonders mee. Dat horen we straks. We zingen van Psalm 147, het vijfde en het zesde vers. God wil de altvee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 5 en 6 van Psalm 147. Thank you. Gemeente des Heren, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar wat kan er in één week heel veel gebeuren? Een paar dingen die bleven bij mij haken toen ik me voorbereidde op deze preek. Het ene is het regeerakkoord dat deze week is gepresenteerd. En het andere kwam door het nieuws dat ik las dat er 38.000 mensen te kennen hadden gegeven wat er met hun weefsels en organen moest gebeuren na hun overlijden. Doneren of en voor een ander achterlaten of het zelf houden. Vorige week is er namelijk op allerlei manieren campagne gevoerd om mensen ertoe te bewegen zich te laten registreren in dat donorregister. En dat leverde dus ruim 38.000 personen op. Kleine 20% daarvan die aangaf dat men geen donor wilde zijn. Anderen weer die de keuze aan hun nabestaanden overlieten. En blijkbaar zijn er dus in de afgelopen week best heel wat mensen geweest die extra hebben moeten nadenken over hun leven en hun sterven. Sommigen hebben daar ongetwijfeld over gesproken. En anderen hebben het liever daar maar niet over. Het eerste wat ik noemde, wat bij me bleef haken, dat leverde meer dan genoeg gesprekstof op van de week. De crisis en het oplossen daarvan op de manier van bruggen slaan. Een akkoord van zo'n ruim 80 pagina's werd deze week gepresenteerd. En wat dat voor ieder van ons apart zal betekenen, dat zullen we vast en zeker merken. Misschien dat u denkt, al luisterend, van krijgen we nou vanaf de preekstoel ook al een politiek praatje te horen? Nou, dan kan ik u geruststellen. Dat laat ik achterwege. En ook de oproep om orgaandonor te worden, dat laat ik aan andere instanties over. Waar het me nu om gaat, is dat in dat gedeelte dat we samen lazen uit Genesis en wat ook aan de beurt was om te behandelen vanmorgen, vreemd genoeg het ook over een geweldige crisis gaat. Echt. En midden in die crisis hebben mensen, levenslustig als ze zijn, het steeds over sterven, over hun dood. En vandaar dat ik die drie teksten eruit heb gelicht in vers 15, in vers 19 en in vers 29. Die eerste twee teksten die komen uit de mond van de Egyptenaren. Die laatste tekst uit vers 29 die komt uit de mond van Jacob. We gaan ze eens even wat nader bekijken. Waar gaat het om daar in dat gedeelte wat we lazen in Genesis 47, 13 tot en met 31? Crisis, zei ik al. Geweldige crisis, geen brood in het land, zwaar was de honger, onvoorstelbaar voor ons overigens. Zowel Egypte als Kanaan totaal uitgeput, er is geen oogst meer, er komt niks meer uit de grond. Ja, en dan heeft Jozef het graan in de aanbieding. Dat is in de voorgaande jaren opzij gelegd, opgespaard. En dat is nu voorhanden, als een soort appeltje voor de dorst. Brood voor de honger. Maar daar moet geld voor op tafel komen. Boter bij de vis. Brood, ook droog brood, is er niet voor niets. Jozef is geen voedselbank. En het geld wat ervoor betaald wordt, dat gaat naar de kas van de farao toe. Maar dan komt de volgende fase. Dan komt de volgende stap. Wat moet je nou als je geld op is? Als je al je zilver eraan gegeven hebt, geen betaalmiddelen meer hebt, alles uitgegeven, blut, geen geld meer in je portemonnee, geen geld meer op je bankrekening. Gewoon, hè, om het eerste, het nodige, het broodnodige, zeggen we toch? Het nodige brood te kopen. Die miljoenen en miljarden die er bij ons in de afgelopen week over de tafel zijn gegaan, en in de weken daarvoor in de gesprekken en in de onderhandelingen, daar is dat gebeuren in Egypte niks bij. Maar daar in Egypte staan wel levens op het spel. De vraag naar brood, of beter gezegd, de afwezigheid van brood, brengt de dood binnen het blikveld. Ineens geen brood meer, ineens sta je daar dan oog in oog met je eigen bestaan. Dat afneemt, dat minder dreigt te worden, dat uitsterft. Ja, wat doe je dan als je leven als een kaars dreigt op te branden en uit te doven? Afgelopen. En dat terwijl je toch het gevoel hebt dat je daar nog lang niet aan toe bent. Je bent te jong, je bent te druk, je hebt te veel nog op de agenda staan, geen tijd. En de vraag die ze dan stellen, eigenlijk in het licht van hun dood, met de dood in het vooruitzicht, die vraag die stellen ze eigenlijk dan maar aan de enige hoop die ze hebben in leven en in sterven. En zo zeggen ze dat ook, hè? Waarom moeten we in jouw tegenwoordigheid, Jozef, sterven? Terwijl je er toch bent. Het geld is op. Hoor je wat deze Egyptenaren zeggen? Ons leven hangt op aan geld. Herken je dat? Ik denk het wel. Daar hoef je echt geen Egyptenaar voor te zijn. Uit de tijd van Jozef. Dat is ook mij zo gemakkelijk op het lijf geschreven. Ik hoor het ze zeggen met de dood voor ogen. Ze hangen hun vrees voor de toekomst op aan hun lege portemonnee en aan de persoon van Jozef. Ze zeggen zoiets in de zin van, ja, maar dat kan toch niet waar zijn. Terwijl u in ons midden bent. Hoor je dat? Ze zien Jozef als een weldoener, als een wonderdoener. Als de redder van hun leven. Ik herinner u er even aan dat Jozef aan het begin van zijn regeerperiode in Egypte zo'n prachtige naam heeft gekregen. Je kunt hem lezen in Genesis 41, vers 45. Farao gaf Jozef de naam Zafnat Paanea. Dat is Egyptisch. Voor behouder van het leven. Behouder van het leven. Redder. Verlosser. Hij redt ons wel. Veelzeggend, vindt u niet? Zo'n naam. En daarom hebben mensen, Jozef, brood nodig. Kan toch niet waar zijn dat ze voor zijn aangezicht uithongeren en sterven? Het is nog niet zo lang geleden. Ik denk nog maar een minuut of 40 dat er in de hervormde gemeente van Ochten werd gezongen uit Psalm 146. Stond bovenaan. Tweede vers. Vest op prinsen geen betrouwen. En verder, zou je je hoop ook maar enigszins op mensen bouwen? Dat is een uiterst wankele basis. Het gebeurt hoor. Het gebeurt dat er misschien al 10 keer die woorden zijn gezongen. En toch hebben wij zo onze houvastjes. En we bouwen onze hoop ook zo gemakkelijk op mensen. We zien soms iets in mensen. We horen iets van hen. We zijn misschien weer jaloers op mensen. We bewonderen hen. Ik heb hem gelukkig nooit nodig gehad. Maar ik heb eigenlijk best altijd wel een beetje opgezien tegen iemand als Moskowitz. Maar dat werd deze week wel minder. Zou je echt je hoop op mensen bouwen? Joh, je valt er helemaal mee om. Echt hoor, niet doen. Niemand niet op mensen bouwen. Ook niet op jezelf. En daarom maak ik een sprong en ik leg die vraag maar gewoon in ons midden. En ik vraag het aan u en aan jou en aan mezelf. Hoe zie je nou de Heere Jezus Christus in mijn bestaan? He, als we het hebben over de behouder van het leven. Ja, hoe gaat dat dan vaak? Jezus, ik heb dan meer gezegd, we vinden hem best, maar we houden hem wel voor het lest. Of als hulp bij ongelukken. Vind je dat eerlijk? Is dat nou terecht? Is het niet zo dat juist bij leven en welzijn het leven met de Heer Jezus Christus juist je sterkt? Ook met het oog op sterven. Ook met het oog op onzekerheid. Door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, de levende relatie die je met hem hebt, dag in dag uit, die zich aan mij verbonden heeft. Wat een genade, wat een trouw van zijn kant. Dan komt mijn leven en mijn sterven in een totaal ander licht te staan. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En niet alleen in nood hoor. Maar ook in voorspoed en in welvaart mag je hem ook aanroepen en erbij roepen en bij je weet. We hebben net weer de Bijbelleesweek achter de rug. Maar dat betekent niet dat we nu de Bijbel maar weer dicht laten. En we wachten weer op volgend jaar. Nee, elke dag lees je Bijbel. Bid elke dag. Neem het tot je brood nodig om te groeien. Om bij de les te blijven. Met het oog op heiliging, groei in je leven met hem en met elk ander. Daar voed ik mezelf mee. En daar ga ik anderen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd ook in voor. Of dat nou je kinderen zijn, of je echtgenoot, of je vrienden, je bekenden of je onbekenden, je collega's. Want ik kan niet plaatsvervangend geloven voor die en gene. Dat gaat niet. Echt niet. Ik heb zo'n geweldig gelovige tante gehad. Ja, daar kun je wel wat van er geërfd hebben misschien. Maar geloof is niet overdraagbaar. En geloof is niet over te erven. Zo van, hier heb ik het en jij ook een stukje. Alsjeblieft. Geloof, dat gaat dwars door je heen. Of het raakt je niet. Geloof in de behouder van het leven. Dat opent zelfs het uitzicht over de grens van dood en graf en narigheid. En noem alles maar op heen. Dan kun je het zeggen. En dan kun je het zingen met een Paulus. Als we leven voor de Here. En als we sterven, sterven we voor de Here. Of we dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Dat is een grote vraag die elke dag weer opnieuw om een antwoord vraagt. Wie is de behouder van je leven? Welke Jozef hou je erop na? Of hoe die dan ook heten mag? Wie is de behouder van je leven? Waarom heb je Jezus nodig? Alleen voor brood? Of om jezelf totaal, met heel je hebben en houden, al je deugden en ondeugden, aan hem te verliezen, aan hem kwijt te raken en niks en niemand meer over te houden dan hem alleen. Vandaag geen ander, morgen geen ander, nooit een ander dan Jezus Christus. Alleen zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Gods Zoon Jezus Christus, geen ander. Ook niet pas voor later, ook niet voor achter de hand. Ook niet als levensverzekering. Nu. Wat me opviel in dit gedeelte uit Genesis 47... was dat dat woord van sterven wat ik 3 keer tegenkwam in dat gelezen gedeelte. Het Hebreeuws heeft veel meer woorden hoor, om de dood en om sterven aan te geven. Maar dat het tot 3 keer toe precies hetzelfde woord is wat wordt gebruikt. En dat heeft dan vele nuances, betekenisverschillen weliswaar, maar allemaal in dezelfde richting. Het levenseinde. Dat kan ook zijn het sterven als straf, ter dood gebracht worden, omkomen, uitsterven, voortijdig sterven. Vele mogelijkheden, dat merk je wel. Het geeft ook aan van sterven heeft altijd iets grilligs, iets ongrijpbaars in zich. Jawel, het is erbij gekomen. Het is vanaf het begin af aan niet zo geweest. Ja, wie houdt mij dan in het leven? Ik weet het. Om Jezus wil ben ik oneindig. Eindig. Geloof je? Want dit ontgaat niemand. Eenmaal te sterven, daarna het oordeel. In het psalmboek wordt er ook van gezongen. Hè? Wie redt zijn ziel van het graf? Wie is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? En je merkt wel, dat is dus geen onderwerp voor 80 plus. Of voor degene die bij de kerkradio zitten te luisteren alleen. Of voor 55 plus. Maar jong en oud. Ja. Maar daar wil ik eigenlijk mijn kinderen niet mee belasten. Nou, daar kan ik inkomen. Dat begrijp ik. Maar wordt die belasting niet anders in het licht van de behouder van het leven? Ja, wie dat is, daar gaat het om dat zelf te beleven en ook door te geven, uit te dragen naar ieder ander toe. Ook aan onze jongeren, onze kinderen. En dan hebben we misschien zelf nog heel veel te leren, maar dan hebben we ook heel veel te vertellen. Net zo goed. Uit te leggen. Voor te leven. Voor te lezen. Zalig hij die in dit leven al Jacobs God tot een hulp heeft. Jezus Christus tot een behouder van het leven heeft. Hem kent en met hem door het leven gaat. Niet alleen binnen de muren van de kerk, maar ook op je werk. Ook in de super. Even verderop in Genesis 47 vers 19 wordt diezelfde vraag eigenlijk weer opnieuw herhaald. Alleen de situatie is nog nijpender geworden. De crisis is nog heviger geworden. Er is nog meer wat ze verloren hebben, grond onder de voeten weggeslagen. Het geld was op om te kunnen betalen, om koren te kunnen kopen, brood te bakken. Dan gaat Jozef vervolgens in natura het een en ander vragen. Er kan in ruil voor vee kan er het een en ander gekocht worden. Hoe bestaat het? Brood in ruil voor vee. En dan staat het er heel fijntjes opgeschreven. De paarden, die worden als eerste in het rijtje genoemd. Dan moet je weten dat het paard in Egypte Dit is geen reclame hoor, wat ik maak. Maar het paard was eigenlijk een Rolls Royce. Ik wou geen Mercedes noemen of een Audi, maar een Rolls Royce. Een dikke auto. Een statussymbool. Kijk, dat je pluimvee ruilde voor brood, een paar kippen, kleinvee, wat varkens misschien. Maar een paard, dat geeft aan dat ook de hoogste klasse in Egypte eraan moest geloven. Kom maar hier met je paard. Psalm 147, hè, daar zongen we het. God heeft geen lust aan de kracht van mensen, aan hen die daar veel uit verwachten. De macht van het paard en 's mans vermogen zijn beide als niets nietig in zijn ogen. Alles moet ingeleverd. Iedereen wordt van alles ontdaan. Vergis je niet hoor, wat die mensen daar in Egypte meemaken, doormaken. En hoe langer, hoe meer moeten ze van zichzelf prijsgeven. Terwijl ze dat met hun geld en een portemonnee en een bankrekening al hebben gedaan. En eigenlijk vraagt Jozef dat ze heel hun economische bestaansvoorwaarden opgeven. Want ja, je vee, dat werd ook gebruikt om te ploegen en het land te bewerken. Het vee, dat verlichtte ook de menselijke arbeid. En het vee, dat werd opgefokt en verhandeld. Het geeft boter, kaas en eieren. Dat is winstgevend. Het geeft nog een boterham op de plank. Maar ja, het brood is op. Het land is uitgeteerd. Het vee verhongert net zo goed. Het verzwakt, het wordt nutteloos. Iedereen wordt zo elkaars gelijken. Over nivellering gesproken. En men blijkt zelfs bereid te zijn om nog verder te gaan. Om tot het uiterste te gaan. Om hun grond en om zichzelf aan Jozef uit te leveren. Moet je nagaan wat ze dan doen, hè? Daar is men geboren, op dat stukje grond, wat eigendom was, en dan gaan verkocht worden. Daar heb je je eerste stappen van je leven gezet, op die grote wereld. En je bent misschien wel verknocht geraakt aan je stukje grond. En tot elke prijs verdedig je toch je stukje grond. En je denkt misschien wel, ik heb de vaste grond gevonden waarin ik anker voor altijd. Maar ja, dit hakt erin. Er wordt iemand zijn grond ontnomen. Ja, dan pleeg je als het ware een aanslag op hem, op haar zelf. Het is wat hoor, daar in Egypte. Alle grond onder de voeten wordt weggehaald, wordt weggeslagen, wordt verkocht. Ze zijn vreemdelingen, ze zijn ontheemden in hun eigen land. Vluchtelingen als het ware, op hun eigen geboortegrond. Nou, ga maar na. Daar waar je de grond onder je voeten ontzinkt, ja, daar hou je ook jezelf niet langer staande en overeind. Je wordt daar als het ware een slaaf, je offert jezelf. En je eigen wil en je eigen vrijheid offer je op om maar te kunnen overleven. En ze doen dat hoor. Door de nood gedreven vindt er een totale capitulatie, een totale overgave plaats. Het lijkt wel een beetje op een proces van ernstig ziek zijn. Waarbij je hoe langer, hoe meer moet inleveren. Hoe langer, hoe verder takel je af. En je houdt niks meer over. Alleen maar loslaten. Totdat de dood ons scheidt. En dat voor het aangezicht van Jozef. Doe er nou toch wat aan. Ik neem u graag ook mee naar die derde en laatste tekst Uit Genesis 47, vers 29. Daar lees ik dat te midden van al die afbraak, en die honger, en die nood, en die crisis, dat daar Jacobs stem wordt gehoord. Hij kijkt verder in dit leven. Hij voorziet zijn levenseinde. En dan, anders dan die Egyptenaren, regelt hij zijn zaken. Het lijkt wel alsof aan hem die crisis voorbij gaat. Net als aan zijn kinderen, heel vreemd. In Gozen staat er, daar verwerven ze bezit. Ze zijn vruchtbaar, ze worden zeer talrijk. 17 jaar mag Jacob daar in Egypte genieten. Ach, en hij weet dat zijn sterven komt en dan heeft hij maar één wens. Om daar niet begraven te worden, niet in Egypte. Hij wil teruggebracht worden naar het land van de belofte, naar Kanaan. Land van melk en honing, vroeger. Niet nu hoor, in de tijd van Genesis 47, want het was net zo'n kaalslag als in heel Egypte. Maar hij wil wel terug naar daar waar Abraham en Isaac ook begraven liggen. Jacob, heel vreemd, te midden van al dat gekerm van die Egyptenaren, en die met de waarom-vraag naar Jozef toe komen, terwijl hij toch de behouder van hun leven is. Jacob, die denkt bij leven en welzijn, we hebben die uitdrukking niet voor niks, hij denkt bij leven en welzijn na voor na zijn dood. En hij regelt de dingen voor zijn begrafenis en daarna. Ja, dat is moeilijke kost. Dat is lastig om over na te denken voor jezelf en over door te praten met anderen. Om het erover te hebben met je kinderen, met je familie, met je ouders. Kun je voor je uitschuiven, dat is voor later zorg. Ga ik me nou niet mee druk bezighouden, over druk maken. Dat moeten anderen maar doen. Ja, dat is makkelijk. Dat is in feite vluchten. En misschien wel een ander opzadelen met jouw probleem. Bang als de dood voor de dood. Op de vlucht. Kijk, als het crisis wordt in je leven, hè, dan op welke manier ook, dan rollen vaak de zaken en de ideeën en de zorgen over elkaar heen in je gedachten en in je hart en in je ziel. En het wordt één brei, één wirwar binnen de kortste keren, niet doorheen te komen, zo lijkt het wel, waarin je er alles aan geeft en alles verkoopt om maar in het leven te blijven tot je laatste strohalm toe. Laten we daar nou eens mee ophouden. Wat zeiden we ook alweer? Wat, wie onze enige troost was, zowel in het leven als in het sterven. Ik ben niet van mezelf, maar ik ben gekocht en ik ben betaald door het offer van onze Heer Jezus Christus, dat Hij voor mij aan het kruis heeft volbracht. Weet je hoe Paulus daarover jubelt? Paulus die schrijft, als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen we behouden worden door zijn leven, omdat we verzoend zijn. Het loon van de zonde, dat is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Kun je dan niet jubelen met hem die ook opschreef, dan ben ik ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Jezus Christus, onze Heer, de behouder van het leven, biedt Hij niet een totaal ander uitzicht dan mijn eigen kortzichtigheid tot aan de streep? Jezus ging door dood en graf heen, triomferend, en in zijn gevolg biedt het leven mijn toekomst, uitzicht, vooruitzicht en verder te kunnen. Beloofde land, zeg maar. Goddank, ik hoef me niet te verkijken op een Jozef of welke andere naam ik ook invul, maar ik kijk verder in zijn naam. En dat geeft me houvast bij voortduur. Dat is de vaste grond waarin mijn anker eeuwig hecht. De rest is modder. En modder is gevaarlijk. In de modder heb je geen leven. Kom je om. Maar de vaste grond is ons gegeven. Ankeren. Amen. Wij zingen van Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Maar z'Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. 8 en 9 van Psalm 103. en gaan nu samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we hebben vanmorgen gekeken naar een stel Egyptenaren die er echt wel alles aan wilden geven. Soms leken ze best heel veel op ons. We zijn als de dood voor de dood en houden zo weinig in het oog dat u het bent geweest die er alles aan hebt gegeven in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. En dat mag ons bemoedigen, blijvend bemoedigen, met hem onderweg te zijn, hem te volgen, hem te dienen. Weten we van een beter Kanaan, weten we van een toekomst die zijn weerslag al in het heden mag aftekenen. En dan alleen kunnen we blijmoedig verder. Welke wirwar ons ook boven het hoofd hangt, dat bepaalt niet ons leven en sterven, maar wiens eigendom we zijn. Nee, niet van een Jozef, of welke andere goede naam we misschien ook weten te noemen. Jezus alleen. Hij is de vaste grond waarin ons anker hecht, voorgoed. En zonder hem kunnen we niet. Dan wordt het zinken, verdrinken. Omkomen. Heere God, we bidden u, wilt u ons een God van nabij blijven? U hebt het zelf beloofd en u doet het ook. Geef dan dat we ons niet uit uw gevolg begeven, maar volgen, keer op keer, dag in dag uit. Bewaar ons voor verdwalen en afdwalen. Houd ons bij de les van uw koninkrijk, in de wetenschap dat het beste nog komt. We willen u bidden voor een ieder die zorgen kent. Zorgen, lichamelijk of psychisch. Zorgen van verdriet en rouw, nood en narigheid. Zorgen van ziekte omdat men opgenomen is in een zorginstelling. We denken aan Dirk van Inge in Wolfheizen. We denken aan Willy de Greef in Tiel. We bidden u voor Tony Buis, die het ziekenhuis mocht verlaten en om te revalideren werd opgenomen in Vrijthof. Gedenk meneer Van Os, wil hem nabij zijn in het Rivierenland ziekenhuis. We bidden u in het bijzonder voor hem, die eigenlijk in de komende weken een operatie zou ondergaan, maar vanwege andere ziekte is dat nu even op de langere baan geschoven. We bidden u, Heere God, ontfermt u zich over hem en allen om hem heen en wees een God van nabij. Gedenk ook Dries van de Belt in Vrijthof. Wilt u ook hem tot die God zijn die niet loslaat, of wie hij zijn hoop mag bouwen bij voortduur. We bidden u voor een ieder die verdriet kent en rouw. De familie van Blijderveen die in de afgelopen weken rondom het graf stond. Eerder dit jaar bij het graf van moeder, nu bij het graf van vader. Geef, Heere God, dat uw troost merkbaar is en ontdekt wordt in uw woord en door uw geest. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn en gesteld worden om ons te regeren. Geef, Heere God, dat dat mag gebeuren tot eer van u. En hoeveel zijn er niet die met spanning uitkijken wat het gaat worden en hoe het zal gaan lopen. En wat is er veel gemopperd en gemokt en uit vrees gereageerd. En heel eerlijk gezegd moeten we zeggen, wie weet het wel, hoe ons land, ons volk gered en geregeerd moet worden. En dat te midden van een crisis. Daarom bidden we te meer, niet voor alle Jozefen, niet voor alle Jacobs, of hoe ze dan ook heten, maar door ons schuilen bij u. De behouder van het leven in Jezus' naam alleen. Laat zo uw zaak zijn voortgang hebben, Heere God, ook onder ons. En geef dat we als christelijke gemeente standvastig zullen zijn. Op de basis van uw woord, die grond, mag ons toch nooit en te nimmer worden verkocht of onder de voeten weggeslagen. Want u alleen bent daarin toch de rots op wie we bouwen. Staande blijven, gaande zijn. Breng ons daarom ook vanavond weer opnieuw rondom het geklank van uw woord. En laat ons zo gemeente zijn. Gehecht aan u, de God van ons leven. Gehecht aan uw woord. Gehecht aan elk ander. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. Ook als we weer heen leven naar een dankdag. Dankdag waarin u als schepper centraal mag staan. Voor in de dienst voor de kinderen, hun ouders en ons allen. Geef Heere zo te leven uit uw hand en aan uw hand. En dat we uw hand niet loslaat. Want u laat niet los, toch? Breid zo uw zegenende handen uit over een ieder onzer. Jong en oud, groot en klein. En dat we daar niet onder vandaan lopen. Hoor ons, o God, enkel en alleen in de vergeving van al onze moedeloosheid en hopeloosheid en wankelmoedigheid. Een hele wirwar van ons bestaan. In de vergeving van onze liefdeloosheid bidden we het. In de naam van hem in wie u ons hebt lief gehad. En dat betoont en betuigt u elke dag weer opnieuw. Uit genade. Amen. Wij geven onze liefdegaven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we ook zingen en wel van Psalm 89, de versen 19 en 20. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan te vergeefs op aarde zijn geschapen? Maar we eindigen dan ook met het zingen van het 20e vers. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. De Heer zij eeuwig lof en elk zeg amen, amen. We zingen de laatste twee versen van Psalm 89. Dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.